verhulpen onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 116 en daarvan de eerste zes versen. Psalm 116, de versen 1 tot en met 6.
Yeah. Thank you.
deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfoutbaar woord. En wel in het boek der Psalmen, daarvan het 116e hoofdstuk, de voorraad, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit de 116e psalm. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaarde eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in het land der levenden. Ik heb geloof, daarom sprak ik, ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. En mijn gelofte zal ik de Heeren betalen nu, in tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaat. En gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heer betalen, nu, in tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Tot zover de schriftlezing. Zoek het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heren, wederom samengekomen onder uw woord, dat het ons een wonder mag zijn, want het is geen vanzelfsheid. Net zo min het een vanzelfsheid is dat we een redelijke gezondheid verkeren. Hoe mag gij de zieken nog oprichten, waar ze zich ook bevinden. En dat ze u de eer mochten geven, want ook David komt hier ons door de Heilige Geest te onderwijzen, door die meerdere Davidszoon, die dit alles ook voor David in zijn plaats heeft ondergaan. Anders zal David dit zo nooit hebben op kunnen tekenen, want het was geïnspireerd door uw geest en ook geleerd, ook van u geleerd. O, dat we alle van u geleerd mochten zijn en dat de vrede van onze kinderen groot mag zijn. Ja, vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen, één Christus. Oh, dan kan het uitwendig woeden. Maar die inwendige vrede, die alle verstand te boven gaat. Gij zegt, niemand zal die van u kunnen nemen. Want dat is een betaalde vrede. Dat is geen goedkope vrede, gij zijt duur gekocht over hele tang. God, met uw lichaam, met lichaam en geest, u te verheerlijken. Heere, dat het ook deze avond mag klinken en mag weerklinken. Dat die weerklank op de bergen. Dat we niet met grote ogen zouden luisteren, maar met een geopend hart. Want als het zaad in de akker niet valt en daar niet sterft, brengt het geen vrucht voort. We hebben het ook vanmorgen gehoord. En die verdrukking brengt veel vrucht voort, omdat het een verdrukking is onder het kruis, onder het heiligend kruis van Christus. Heer, gij mocht ons daarin oefenen, want anders hebben we geen wapens in de strijd. Tegen die driekoppige vijand, de wereld, het vlees, de duivel, en ach, wat er allemaal onder is geschaard, wat zich vandaag in de dag laat gelden. Een mens wil opklimmen tot 666 om u van uw troon te stoten, maar dat zal in de eeuwigheid niet gebeuren. Het is tot mislukken gedoemd en de vreselijke straf die daarop rust, het oordeel dat gij ook in onze dagen komt te implementeren wereldwijd. Heere, ach, gij maakt nog onderscheid waar geen onderscheid is. Waar geen onderscheid te vinden is, maar uw kerk is geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Want het anker is reeds binnengegaan, het anker der hoop, in die zalige gewesten waar God is alles in en al. O, dat we daar aan verankerd mochten zijn. Gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans, alzo kleeft mijn ziel aan u. Hier mochten we het alle kennen. En mochten we het niet alleen opzommen, want ach, als het werkelijk bij u vandaan getuigd mag worden, dan steekt het ene licht het andere licht aan. En anders is het, blijft het allemaal hangen. Maar mocht dat zodanig zijn, gelijk hier ook David komt te getuigen. Zijn ziel was al reeds geestelijk gered, maar hier zien we toch ook dat dat in de oefening herhaalt. Een herhaalde oefening is, een exercise waarin gij uw volk opvoedt. Want gij kunt ook al die beproevingen wegnemen, verhoeden, maar gij belieft het niet te doen, want beproefd komende uit het vuur, koop van mij goud, beproefd komende uit het vuur, dat is wat loutere genade goud. Heren, loutere goedheid, liefde koorden. Al mochten we daartoe gedreven worden, daardoor gedreven worden. Want de liefde van Christus dringt ons. De hele wereld gaat voorbij. Als een opgerold doek. Weggeworpen. Aan de vlammen prijsgegeven. Want dat heb gij gezegd. Deze wereld zal door vuur vergaan. Waar al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Heere, mag gij ons met oprechtheid vervullen. En geef ons een zuiver oprecht hart. Dat is het hart van Christus. O, dat we van hem, die wedergeboorte, als we erin mogen wandelen, als we daarin nu mogen volgen, dat zal ons geworden, zegt Petrus. En dan krijgt hij het uit de mond des Heeren te horen. Gij zult oordelen de 12 geslachten Israëls. Want de heiligen zullen de wereld oordelen. En daar houdt de wereld geen rekening mee. Want die hebben zichzelf tot een God gemaakt. En van nature wij allemaal. Er is geen onderscheid. Heel de wereld voor u verdoemelijk. Hier en dan mag gij ook deze avond dat onderscheid nog aan de dag leggen. Door woord en geest. Alleen de zieke, de weduwe, de wezen, de eenzame. De hoogbejaarden die nu bij hopen worden omgebracht door dat killervakken. Oh, hij mocht de daders nog straffen. En de dode, stilzwijgende dominees tegenkomen met uw roede en bittere tegenheen. Want uw naam wordt grotelijks gelasterd. Kom over hem, help ons, leid ons in uw waarheid. En dat we de geheimenissen des Heren niet alleen mogen kennen, maar ook herkennen, herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Want die vruchtbaarheid, het is u te doen om de vruchtbaarheid. Want de vrucht is voor de landman. Hier werkt het al zo onder ons, om Jezus willen aan. Ik heb lief. Dat kunnen wel veel mensen zeggen in algemene zin, maar hier in bijzondere zin, want hier staat geschreven, de profeet verklaart, dat is David, dat zijn liefde tot God vanwege de grote en menigvuldige genade en weldaden hem bewezen door hem te verlossen uit dodelijke benauwdheden. Dus er is wat aan vooraf gegaan. Er is wat aan vooraf gegaan. En wat er hier staat geschreven, de Heer hoort mijn stem, dat wordt regelmatig herhaald, de Heer hoort mijn stem. David kreeg verhoring op zijn smekingen. Nee, dat was geen smeking, maar het staat in de meerveld smekingen. En ik kan je ook uit mijn eigen leven vertellen, gemeente, dat de verhoring van je gebed, dat de liefde doet ontvlammen. De liefde doet ontvlammen. Gods volk, die heeft de liefde van Christus. Die wordt gedreven door de liefde van Christus. Niet zonder geloof, maar de liefde is de drijfveer. En de liefde zal een menigte van zonde bedekken. We hebben het vanmorgen ook genoemd en u ook gezegd. Dat dat niet bestaat in dekmantels en doofpotten, maar dat het juist bestaat om, als de bestraffing nodig is, dat doet ook de liefde. Want de liefde heeft de waarheid lief. De liefde is vol van oprechte bedoelingen. Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, mijn smekingen. En daar ligt aan ten grondslag, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is altijd de grondslag, de oorsprong van de liefde komt van de Vader. In Christus wordt het geopenbaard en toegepast in de tijd. Want als wij met God verzoend zijn geworden, dan stort de Heilige Geest de liefde des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes in ons hart uit. En dat wordt dan onze drijfveer, maar wel aangewakkerd door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is de aandrijver van het geloof, de aandrijver van de liefde en de aandrijver van de hoop. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Ik heb lief. Ja, God heb ik lief. We hebben het opgezongen. Want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Dat is een biddend leven. Een godzalig leven is een biddend leven. Bid zonder ophouden staat er in Gods woord. Maar Gods volk leert ook kennen dat ze zo biddeloos zijn. We hebben het ook vanmiddag overdacht in het uur van de catechisatie. We zijn begonnen bij het kort begrip van Herman Foucaelius. En Herman Foucaelius, ja, het is zoals het is. Feiten kun je niet ontloochenen. Herman Foucaelius is zuiverder dan de opstellers van de Heidelbergse Catechismus. Want hij plaatst de wet in het stuk der ellende. En daar hoort de wet, niet in het stuk der dankbaarheid. Want die wet komt niet in eisende vorm terug in het stuk der dankbaarheid. Nee, absoluut niet. Die doorgaande reformatie heeft nooit plaatsgevonden. De reformatie is een doodgeboren kind. En sommige van des Heren volk, die worden daarin geleid in dat geheim. Want de wet, dat is de werking van de wet, de plaats van de wet, dat is absoluut een geheim. Dat is voor de Jood verborgen, voor de Grieken dwaasheid. Maar wij die geloven is de kracht Gods. Tot zaligheid, en die gelooft. Ik heb lief, want de Heren hoort mijn stem. Dus dat wordt geboren, dat is geen trekkende liefde. Maar goed verstaan hoor, dat is echt onderscheiden. Dat is geen trekkende liefde. Nee, dat is ingestorte liefde. En dat is, nogmaals, de oorsprong daarvan is. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Want de Heere hoort mijn stem. David spreekt hier in het kader van gebedsverhoring. En dat was maar niet een oppervlakkig bidden, want er staat mijn smekingen. David verkeerde in doodsnood. Hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. En dan gaat hij ook uitklaren waarin hij verkeerd had. De banden des doods hadden, verleden tijd, mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Nou, die verdrukking, daar hebben we het vanmorgen over gehad, hoofdzakelijk in de wereld zult gij verdrukking hebben. En David kon er ook verslag van doen. Dat hij in de wereld verdrukking ondervond. En omdat hij de man naar Gods hart was. Eigenlijk is al Gods volk dat. De man of vrouw naar Gods hart. En dan ondervind je verdrukking. Niet een vleeselijke verdrukking. Kijk, iedereen heeft wel een ziek been of een ziek bed. Nee, verdrukking omwille van het kruis van Christus. De verdrukkers, uitwendig, inwendig, van binnenvrees, van buiten, strijd of andersom. En dat houdt nooit op zolang we zijn aan deze zijde van het graf. Banden des doods. David, maar je was toch gered? Je bent toch de mannen Gods zat? Ja, banden des doods. Hadden mij omvangen. Er staat eigenlijk gevangen. Banden des doods hadden mij gevangen. Ik had geen uitweg meer. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat de dood voorhanden scheen. Als je dan die leer van Piet de Vries moet volgen, ja, je moet vluchten tot Jezus. Maar waarom stellen jullie hem nooit eens een vraag van, wat denk je dan, ik wou vluchten, maar ik kon nergens meer heen? Of heb je er geen kennis aan, meneer de Vries? Ja, want kijk, de dominees hebben geen kennis meer aan de wegen des Heren. Anders zouden ze wel de bezuinende mond zetten tegen die roepende zonde in onze dagen. Nee, dan zeggen ze nog heel vroom, één ding is nodig, ja, dat je hoofd op het blok legt en je hoofd eraf. Dat is nodig. Want anders wordt het nooit geboren. Ik heb lief. Je kunt veel over de liefde spreken, maar Gods woord leert, heb lief. Versta je dat? Heb lief. Ik heb lief. Kijk, dat is dat getuigenis. Dat is niet babbelen over. Er kunnen hele boeken vol geschreven worden. Wat nou de liefde eigenlijk wel is. Heb lief. Je kan boeken vol schrijven wat het geloof nou eigenlijk is. Geloof. Geloof de Heere, mijn ziel. Vertrouw op de Heere met geheel hart. En vertrouw op je verstand niet. Kun je het vorige hoofdstuk lezen. Israël, vertrouw gij op de Heere, hij is zijn hulp en een schild. Gij is van Aaron, vertrouwt de Heere. Dominees betekent dat. Hij is zijn hulp en een schild. Gij lieden die de Heere vreest, vertrouwt de Heere. Hij is zijn hulp en hun schild. Wat God tot Abraham heeft gesproken, dat geldt de ganse kerk. Ik heb lief. Dus dan ben je aan het einde gekomen van je redeneringen. Dan heb je lief. Omdat de liefde van Christus je dringt. David geeft daar ook de reden van aan. De Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Dat is niet de grondreden van de zaligheid. Als de Heer je gebed verhoort, want David was een kind van God. En dus dat staat Psalm 116 in het kader van een reeds geredde ziel. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. David, kind van God, de man in Gods hart, verkeerde gedurig in doodsgevaar. Ja, wat dat betreft, heb die westerse christenheid daar geen kennis meer aan. Dat is allemaal een gezelligheidsgodsdienst geworden. En in Hollywoodvorm, in acteervorm. Ja, je eist ervan, want als de Heer dat luik van de hel opentrekt, dan kent of vind je hun standplaats zelfs niet meer. En dat gaat de Heer ook doen, want die spotgodsdienst die in onze dagen, waarmee ze die jeugd zoet houden, die kerkjeugd, daar hebt hij ook wel tegen getuigd, want in zijn dagen waren ook diezelfde geest aan de gang. Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Ja, er is geen trouw en waarheid meer, ook in onze dagen. Het was in Davids dagen zo. Hij werd overspoeld met die hypocrieten, met die geest van Saul. Nou, als Saul op bezoek komt, dan gaan bij Gods volk de gordijnen dicht. Dan kan ik je uit mijn leven wel vertellen, want Saul was een man zonder genade. En dat bracht David zo in de banden des doods. Hij zegt, banden des doods hadden mij omvangen. Want wat Saul meebracht, wat was dat? De dood. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Maar David, de man van Gods hart, je hebt hier nou al je vertrouwen in God verloren. Nou, dan weet je toch niet wat David hier zegt. Nee, want hij klaagt het aan de Heere uit. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. En David zegt dat in profetische zin. Moet goed verstaan wat hier staat. Hij neigt zijn oor tot mij, terwijl die in de banden des doods verkeert. Ja, dat doet het geloof. Dat doet het ware geloof. De Heere hoort mijn stem. Hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Ik heb u dat voorbeeld genoemd van Simson te Ramat-Lehi. Hij riep de Heere aan in zijn versmachtende dorst. En hij wist dat de Heere verhoren zou. Hij wist het. Want die tot God komt moet geloven dat hij een beloner is, degene die hem zoekt. Nou, in dat kader bad Simson zijn gebed. Hij zegt, Heer, als ik zal vallen in die hand van de onbesnedenen, bent u uw godheid kwijt. David bidt hier in profetische zin voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Het is ook enigszins een christologische psalm, want hier hoor je ook het gebed van Christus in. Want hij neigt zijn oor, ik weet dat de Vader mij altijd hoort. Christus was alleen gelaten, maar toch niet alleen, want de Vader is altijd met mij. Nou, als je zo mag bidden, dan bid je wel op de toppen van het geloof, op de vleugels van het gebed. En dat komt de Heer altijd te verhoren. Ja, al die gebeden zonder enig geloof dat de Heer je verhoren zal zijn goddeloze gebeden. Dat zijn ja, SOS, EHBO, maar daar komt de Heer niet in mee. Nee, als de nood op het hoogst is gestegen, dan noodbreekwetten. Noodbreekwetten. En dan breekt David door alles heen. En dat doet de liefde. De liefde, de ware liefde Gods, breekt door alles heen. En richt zich rechtstreeks op de Heer. Want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. In al mijn dagen, in mijn leven, zolang ik aan deze zijde van het graf verkeer. En ik zal hem ook in het huis des Heren, zal ik hem offeranden doen, offeranden des gebeds. Want één ding had David van de Heren beheerd, dat hij al zijn dagen mocht wonen en verkeren in het huis des Heren, om de liefelijkheden des Heren te aanschouwen. En zijn goedheid en zijn trouw te bewonderen. Is dat je leven, gemeente? Dat behoort je leven te zijn. En dat gaat gepaard met wat David hier opsomt. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel. Want de duivel die kan het ook Gods volk wel zo benauwd maken. En David die speelde daar geen slachtoffer in. Nee, hij had zoveel verwachting van de Heere dat hij hem eruit zou helpen. En dat hij hem eruit had geholpen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid een droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel, bevrijd mijn leven. Het gaat hier ook net zoals Jacob de Peniel zegt, dat een man worstelde met hem, dat hij de Heren gezien heeft van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Nou, Jacob's ziel was al gered in Bethel. Hij bedoelt met ziel niet in geestelijke zin zijn ziel, maar zijn leven. Ziel betekent in Gods woord ook dikwijls leven. Het leven, het tijdelijke leven. Ja, ja, ja. Hier ook. En je kan het wel overzetten. Het ligt er wel in voor een ziel die tot bekering komt, die de Heer heeft wedergeboren, dat hij dat, die belijdenis ten aanzien van de redding van zijn ziel in geestelijke zin. Oh ja, dan is dit geen vreemde taal. De banden des doods hadden mij omvangen. Dat geschiet in het stuk der ellende. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Dus het was niet geheel wettisch. Bij David helemaal niet. Maar ook in het kader van de waarachtige bekering gaat het er niet geheel wettisch aan toe. Ik vond benauwdheid en droefenis. Die droefenis vanwege de trekkende liefde. Die droefenis vanwege gezondigd te hebben tegen een goeddoend God. Dan breek je hart al. Dan breek je hart al. En dan komt de wedergeboorte. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genade en rechtvaardig en onze God is ontfermende. En David spreekt vanuit die kennis, vanuit de kennis der zaken. Derhalve kan hij niet lijden dat de zijnen onrechtvaardiglijk onderdrukt worden. David die werd natuurlijk achtervolgd door Saul en zijn trawanten. En dat bracht bij David zoveel benauwdheid teweeg, en dat hij gedurig melding maakt van de uitreddingen des Heren. Want je moet maar denken, David was als een hert vliedende over de bergen en door de valleien. Hij had nergens een huis. De Heer had hem wel een Adullam bereid, maar goed verstaan, als hij zodanig vervolgd wordt, hè, dit was werkelijk de verdrukking in betekenis van de vervolging, persecution. Saul was een christenvervolger, om het in onze taal maar te zeggen. En Saul die wist ook van geen rust. Hij moest David dood hebben. Ja? Ja, in onze dagen. In een andere zin, ja, er heerst nog steeds zware vervolging over heel de wereld, ook in het Westen. De dominees hebben daar geen last van, omdat ze het woord aanpassen. Maar dat kon David niet. Hij zegt, ik heb lief. En dat was een waarachtige liefde. Zonder de rechte Gods te krenken. Want dat is in onze dagen de zogenaamde liefde. Ten koste van het recht Gods. Maar zo is het echt niet. Nou. Als dominees dwalen, en je ziet het bij Paulus. Dominee Petrus dwaalde en veinsde met de Joden. En dominee Paulus stond op en hij bestrafte hem, want omdat hij te bestraffen was. Gelaten 2. Dat is weg in onze dagen, want ja, en dan moet je maar naar jezelf kijken. Je bent altijd ergste. Nou, dat zegt Paulus ook. Ik de grootste, de zondaar. Maar hij liet het recht Gods niet krenken. Ook al was het Petrus niet. Echt niet. Want als je dat laat krenken, dan kan je niet zeggen wat David hier zegt. Ik heb lief. Dan is het allemaal huichelarij. En je kan alle zonden laten doorkankeren, zoals in onze dagen kunnen. Nou. Nee, ik heb lief, dat gaat gepaard met de verdediging van zijn rechten. En met de verheerlijking van zijn deugden. En met de uitkomst van zijn genade. Daar gaat het altijd mee gepaard. Want de Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Omdat ik weet dat mijn verlossing nabij is. Omdat ik weet, de Heere verlost en redt. De Heer heb gezegd, roep mij aan in de dag van uw benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Daarom zegt David hier. Ik zal hem in mijn dagen aanroepen. En aanroepen, dat betekent ook. Ik zal hem in mijn dagen verheerlijken. Ja, tot in eeuwigheid. Want die dagen zullen niet ophouden. Nee, Sion wordt door recht verlost. En de wederkerende door gerechtigheid. En die gaan de Heere verheerlijken. Want daartoe zijn ze herschapen. Ik heb mijn volk geformeerd. Die zullen me lof vertellen. Ook in die benauwdheden. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in dat kader roept David hier de Heer aan. Maar ik riep de naam des Heeren aan. De naam des Heeren aanroepen. Dat wil wat zeggen hoor. Dat heeft niks meer met oppervlakkig bidden te maken. Nee. Ik riep de naam des Heeren aan. Zoals Simson de Heeren aanriep in zijn naam. In de naam van die verbonds Jehovah. Jawel. Daar kon God niet meer omheen. Daar kon hij niet meer omheen. Nee. Dan moest hij eerst Simson doden als het ware. De Heere was dat aan Simson verplicht, krachtens zijn eigen belofte. Hij zal een Nazireër Gods genaamd worden. Hier bij David precies hetzelfde. Met Paulus precies hetzelfde. Hij is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. En net als David de mannen Gods had. En dat bleef hij tot in eeuwigheid. Daar komt de Heer nooit meer op terug. Ja, of schoon ze om hun zonde straffen ondervonden. De David ook ondervonden maar. Hij kon zich altijd krachtens het verbond Gods dat wel geordineerd en vast was op de Heere beroepen. Want hij was het eigendom des Heeren. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Hij zei, ik ben waterker inval. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heer, bevrijd mijn ziel. Dat is zoveel keer het gebed van Gods volk na ontvangen genade. En ze hebben het ook geleerd in de doorgang door de Engelpoort. Daar hebben ze het ook geleerd. In geestelijke zin is daar een ziel gered geworden. Door de vrijspraak des zoons of des vaders. Dat is gelijk. Want de godheid van de zoon is niet ondergeschikt in de godheid van de vader. De personen hebben dezelfde godheid. Van gelijke kwaliteit, om het zo maar eens uit te drukken. De een is niet ondergeschikt aan de ander, maar er is wel orde. De vader is de eerste persoon in het goddelijke wezen. De zoon is de tweede persoon. En de Heilige Geest de derde persoon. De vader is de oorsprong der zaligheid. De zoon is de oorzaak der zaligheid. Ja, dat moet je wel niet in je hoofd hebben, maar dat moet toch in je hart gegraveerd staan. De onderscheiden personen. En dan kom je ook alweer terug op het feit dat Gods volk met een drie-enig God verzoend moet worden. Dat betekent dat je ook onderscheiden kennis krijgt van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Wat kan je nou vertellen van de Heilige Geest in je leven? Ja, dat waren de vragen onder Gods zalige kinderen Gods in vroeger dagen. Vertel nou eens hoe je door de Heilige Geest verzegeld bent. En het werk des Vaders, want de Vader zelf heeft u lief. Ik zal niet meer de Vader voor u bidden. Dat betekent niet dat de voorbeding van Christus ophoudt. Nee, want ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. Maar de Vader zelf heeft u lief. Gods volk heeft het kinderrecht om zich rechtstreeks in en door Christus tot de Vader te wenden. Abba Vader. Dat is privilege voor Gods kinderen.
En de werking des Heilige Geestes, dat is niet hetzelfde als de verzegeling des Heilige Geestes.
Nou.
En de Geest zeide tot Filippus, vroeg u bij deze wagen, die kon er wat van vertellen. Wat de persoon des Heilige Geestes tot hem gezegd had. Dat is echt onderscheiden.
Dat is onderscheiden.
En dat is niet te scheiden. Dat moet ik er ook gelijk bij zeggen. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dat is nooit te scheiden. Nooit te scheiden. Want het is één God, maar drie personen in één wezen. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel, bevrijd mijn leven, bevrijd mij toch uit mijn benauwdheid. Want gij hebt gezegd, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit redden en gij zult mij eren. Want daartoe zijn we herschapen. Om de lof des Heren te verkondigen. En ook in bestraffende zin. Dan ben je eerst tot de hel toe vernederd. Dat weet ik uit mijn eigen leven. Want je kan zomaar niet aan bestraffen slaan.
Nou.
Dat gaat altijd gepaard. Ik de grootste der zondaren. Maar mij is barmhartigheid gezien. En wel zodanig verheerlijkt in Christus. Dat ik over de krenking van zijn rechten en deugden niet meer kan zwijgen. Want God moet alle eer ontvangen. Ik heb lief. Dat is ik heb lief. Nou, dat komt dan openbaar in je leven of dat waar is. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Ja, dus dat is een kruipend volk. En dat verkeert gedurig aan de voet van het kruis. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En dan ben je door de klaagliederen van Jeremia geleid. En dan zet de Heere je weer aan het begin. Want dat houdt nooit op aan deze zijde van het graf. En dat is geen klaaglied. Hè? Wat klaagt een levend mens? En niet de klagen vanwege zijn zonde. En daar was Jeremia onderwezen. En dan wordt hij met grimmigheid des Heren vervuld vanwege de afval van het Joodse volk. En dat gaat gepaard, ik de grootste der zondaren. Maar als nou nooit het recht Gods in je leven verheerlijkt is, dan ken je de Vader niet en dan ken je ook de verzegeling van de Heilige Geest niet. Dat brengt de Heer allemaal mee. De Heer brengt alles mee. In de wedergeboorte, als de Heer zich eerst aan je ziel hebt geopenbaard, zoals Paulus dat zegt in de Galatenbrief, God doorblieft zijn Zoon in mij te openbaren, dan begint het genadeleven. Want het genadeleven, dat begint met Christus. Christus is het begin van het genadeleven, hij is de voortzetting van het genadeleven, en hij is het einde zonder einde van het genadeleven. De Alpha, de Omega, de eerste en de laatste. En zo openbaart hij zich gedurig aan de kerk, want hij brengt ze ook gedurig in het vuur. Opdat de verlossing Godes zou zijn. De banden des doods hadden mij omvangen. David was een verlost kind des Heren. En toch de banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Maar naar David, dan hoef je toch zo bevreesd voor de hel niet meer te zijn. Want dan is de hel geen hel meer. Ja, maar dan weet je niet. Soms verbergt de Heren zijn aangezicht in opvoedkundige zin. Dat is niet altijd vanwege de zonde. Dat is om zijn kerk, dat is enkel liefde voor God, om zijn kerk nader te oefenen in het hanteren van het sterkste wapen, dat is het gebed. Dat is het gebed. De helm der zaligheid, ja, nou, dat stijgt op naar Gods troon. De banden des doods hadden mij omvangen, gevangen genomen, als het ware gevangen, in een strik gevangen, Psalm 124 getuigt er ook van, en zoveel op psalmen hoeven dat nou niet te citeren. Maar de strik brak los en ik ben vrijgeraakt. Als dan Christus u hebt vrijgemaakt, dan zult gij waarlijk vrij zijn. En dat wordt steeds herbevestigd in het leven der zijnen. Mensen die altijd verzekerd zijn van de verlossing in Christus, dan lees ik toch hier bij David andere taal. Want dat gaat door de diepte heen, dat gaat door de hel heen, hier. Anders klinkt het wonder er niet in door. Ik hoor mensen wel eens vertellen van ja, dit en dat uitgered, is en zo verhoord. Ja, maar dat is maar een spreken over. David heeft het niet over de liefde, ik heb lief. Dat slaat op de oefening, ik heb lief. Dat slaat op de gemeenschap met het lijden van Christus. Daar slaat dat op, want er staat duidelijk dat David vanuit dat lijden de Heer aanroept. Mijn smekingen, want de Heer hoort mijn stem, mijn smekingen. Dus als je daar zo lichtvaardig leest, ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, mijn smekingen. Ja, dan weet je toch niet waar je leest. En dan leg ik veel meer diepgang in als ik u kan vertellen. Want de ondervinding, dat is nooit 100% in woorden uit te drukken. Nee. De Heere leidt zijn kerk ook in die gangen, in die vernederende gangen, in de gangen der vernedering van Christus. En wat de ziel daar nou allemaal ervaart. Ja, ervaring is ook de grond der zaligheid niet, maar zonder ervaring gaat het niet. Als je geen geloofservaring hebt, dan ben je niet bekeerd. Heel eenvoudig. Dan weet je de dag en uur aan te wijzen, daar en daar is het gebeurd. Huntington had daar een heel, niet een schema van gemaakt, maar wel een soort schilderij. De ontmoetingen des Heren. Ja? En dan tekent hij ook de duivel erin, de aanvallen van de Satan. En de diepte die daarmee gepaard gingen. Als hij daar nooit in geweest werd, zodat alle hoop je werd ontvallen, ontnomen moet ik eigenlijk zeggen. Dan komt er het wonder niet in uit. Daar luisterde Gods volk altijd heel scherp naar. Of het ook een eeuwig wonder in je leven geweest was. Of het niet in de beredenering gelegen was. Want dan kun je het allemaal aan elkaar breien. Dan wordt het een soort breiwerkje. Maar zo is het niet. Zo gaat het niet. Nou, David die mag dat hier zakelijk verhalen. Maar als hij zijn hart voor God uitstort, dan is het maar een stotteraar. Dan zijn het maar gebroken klanken. De banden des doods hadden mij omvangen. Als dat nou werkelijk ja, de inleving des harten is, de banden, en ook werkelijk uitwendig vanwege de aanvallers, nou, dan heb je niet meer zo'n grote prater. Dan heb je niet meer zo'n breiwerkje te etaleren. Dan is dat allemaal afgelopen. En gooit het maar in de verbranding, want daar blijft toch niks van over. De angsten der hel hadden mij getroffen. David had heel zijn bevinding verre van hem geworpen. Want hij had God nodig. Ik vond benauwdheid en droefenis. Ja, maar daar gaat het me allemaal niet om. Maar ik riep de naam des Heer aan, zeggende, ach Heere, bevrijd mijn ziel. En dan mag hij het ondervinden. Dat de Heere was toegeschoten. Dat de Heere was tussengetreden. De Heer is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. Want je moet maar rekenen. Je kon David ook niet meer kwaad maken. Al zette je daar een vraagteken achter. Ik heb van mensen... hadden de bekering verteld. Dan zeg ik, nou, klinkt me zuinig allemaal. En dan werden ze kwaad. Daar zit het wonder toch niet in. Mensen houden toch even op. Gods volk hoeft de bekering niet zodanig te verdedigen. Om je bekering te bewijzen. Daar heb ik geen belang in. Weet God van ons af. Weet God van ons af. Heb de Heer dat in ons leven gewerkt. En bij herhaling. Want dit kun je bij David vinden in de herhaling. Het is een herhalende repetitie. Maar ik riep de naam des Heer aan, zeggende, ach Heere, bevrijd mijn ziel. Dus hij was in de kaken der hel terechtgekomen. Door de achtervolgingen, persecution van Saul. En als dat inwendig is, want dan komt het nog nauwer, want David die kon best een zwaard hanteren. David was een krijgsman. En vanwege daarvan, zegt de Heer, omdat gij een krijgsman zijt en gij veel bloed aan uw handen kleeft, mag gij de tempel niet bouwen. Maar dat zal hij zo samen doen. Want dat zal een vredevorst genaamd doen. Salomon heeft ook nog geen oorlog gevoerd. Maar David wel, daar werd hij niet in bestraft. Dat hij een krijgsman was. Want hij voerde de krijg als Heere. Maar dat kon niet gepaard gaan met de tempelbouw. Met handen en bloed. Nee, dan werd het al ontheiligd in die zin. Nogmaals, David was een krijgsman Gods. En hij kon zijn zwaard hanteren als geen ander. Ik heb u wel eens gepreekt over de kreti en de pleti, over de lijfgarde van David. Nou, dat is in onze dag helemaal weg, ook in geestelijke zin. Die konden spelen met hun zwaard, ja, die benaja, dat zijn toch echt wel helden, echte helden geweest, strijdhelden. Net zoals de engelen helden zijn, gedienstige geesten. Maar dan in lichamelijke zin dat ze een 500 man, 1000 man in er eentje verslaan. Werkelijk verslaan met het zwaard. Wat dat betreft, er zijn haast geen mannen meer, allemaal papkinderen. En Gideon, die moest er meer dan 30.000 naar huis sturen van die papkinderen, van die patoffelhelden. En daar gaat een land aan ten onder, hoor, aan die patoffelheldengeest. En die oud-wijfse geest. Er zijn geen mannen meer. Bijna niet meer. In de wereld zou je ze nog kunnen vinden. Dat vond je ook onder de geuzen. Er waren nog mannen bij, naar hun natuurstaat. Dat waren echte mannen. En die konden hun mannetje staan. Hun mannetje staan. Nou,
wat dat betreft, mensen.
Ja, daar werd David ook wel benauwd van, hoor. Want uiteindelijk stond hij er maar alleen voor. Uiteindelijk stond hij er maar alleen voor. Niet dat hij met de, toen hij eenmaal koning was en die kreet in de pleiting. Maar hij overtrof al zijn broers. Want er waren sommige van zijn broers, die waren ook lid van de kreet in de pleiting. En ze hebben eerst met David gespot. Toen hij als jongeling, roodharig van aangezicht, kwam om Goliath te verslaan. Toen stakken ze de draak met hem. En later hebben ze wel verstaan, God is met hem. God is met die kleine jonge David, met onze jongste broer. Dat hebben ze wel duidelijk gezien toen David Goliath verslagen had. En toen kregen ze respect voor hem, omdat God met hem was. Omdat hij zo een geloofsheld, omdat hij daarin uitblonk. Ik kom niet in eigen naam, ik kom in de naam van de Heere der Scharen, de God van Israël, om u uw hoofd te nemen. Spotboef dat je bent. En dat is al zo geschied. En David die kon zelfs het zwaard, dat ontzaglijke zwaard van Goliath hanteren. David was ook ontzettend sterk naar het lichaam. Ja, want hij is uitgegroeid tot een volwassen man. Een mannetjesputter zouden we zeggen. Een krijgsknecht. Ja, een krijgsheer. Nou, dat moet je niet onderschatten, want later in zijn koningschap werd door Benaja gezegd, ja koning, dit gaat niet meer gebeuren, want toen werd hij bijna verslagen door zijn grote Goliath-Filistijn, want die Goliath die had ook zijn geslacht naar het vlees, dat waren ook allemaal van die reuzen. En David die kreeg zo'n reus tegenover hem. Ja, Goliath mocht hij verslaan als jongeling, maar op afstand, met een remote control zouden we zeggen, met zo'n slingersteen. Maar toen deed hij het met het zwaard en Benaja moest hem te hulp komen. Want zegt de koning, dit gaat niet meer gebeuren. Want daarmee zijn wij zo de koning. Dat willen we niet. Dat willen we niet. Want gij kunt leiding geven bij God vandaan. En toen is David ook in zijn paleis gebleven. Niet dat hij nooit meer ten strijd is getrokken. Maar niet meer zodanig alleen in het front. Hè, want David die was ook wat dat betreft een ongelofelijke held. Hij schrok voor nergens terug. Hij schrok nergens voor terug. En dat brengt de liefde. Ik heb lief, want in de liefde is geen vrees. Als je de krijg des Heren mag voeren. En de Heere die God je aan met die liefde Gods. Dat is met de dat zie ik op de gemeenschap met Christus. Ik heb lief, dat is gemeenschapstaal. Dat is gemeenschapstaal. De Heer had zijn liefde aan David uitgelaten. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat vindt een wederkerende daad. Dat keert de God terug. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen. En dat worden helden, hoor. Dat worden helden, want David klaagt hier zijn doodsnood uit aan de Heere. En dan krijgt hij, de Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is ontfermende. Ik was uitgeteerd, toch hij heeft mij verlost. Toen kon David er weer 40 dagen tegen. Herken je dat nou in je eigen leven? Hoe de Heere nou werkt? Hoe die echt door die diepte, dat is geen namaak, want er wordt zoveel namaak, wordt er natuurlijk ontzaggelijk. Maar daar zit het wonder niet in. Als dat nou echt een wonder is, dan steekt het ene lichtje het andere lichtje aan. David heeft met deze psalm ook zijn krijgsknechten gesterkt. Tjong, als de Heer zo werkt, dan zou het voor ons ook nog kunnen. Kijk, we hadden het vanmiddag nog even over jaloersheid. Ja, vleeselijke jaloersheid staat in het kader van afgunst. Hè. Er zit altijd verneining. Maar heilige jaloersheid, ja, nou dat is een goed ding. Ik weet het wel uit mijn eigen leven. Dan hoor ik Gods volk getuigen van de grote werken Gods. Dan ging hij naar huis en zo leeg vat. En dan smeekte hij de Heere of hij dat ook mocht leren kennen. Die wonderen dus allerhoogst in de redding van je ziel. In de leiding van je leven. En om in de gemeenschap, in die inner cirkel, met Christus te verkeren. En daar spraken die mensen van. Uit, ze spraken eruit. David ook, de Heer is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. David is hier niet aan het dogmatiseren. Nee, David spreekt vanuit de gemeenschap met Christus. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heer heeft aan u wel gedaan. Dus David spreekt zijn ziel toe. Mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heer heeft aan u wel gedaan. En dat staat ook in het kader met wat we u vanmorgen hebben gepreekt. Als we in Christus blijven, dan blijft ook die vrede gedurig aangewakkerd in ons leven. In de vrede voetstappen van Christus te mogen wandelen. Oh, dat brengt zo'n gezegende vrucht met zich mee. Vruchten der gerechtigheid. Want Gij, Heere, Gij hebt mijn ziel, mijn leven gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. En dat is degene die op aarde leven. Daar wordt niet mee per se Gods volk mee bedoeld. Maar het vindt wel weerklank op de bergen, dit getuigenis. Want het is in de diepte geboren. De plan des geloofs tiert het welig aan de rand van de hel. De plan des geloofs tiert het welig aan de rand van de hel. En dat zijn altijd diepe wegen, diepe gangen, waarin Christus zijn volk is voorgegaan. Maar dan als borg voor zijn kerk, als borg voor zijn kerk, daarin was Christus geen voorbeeld. Nou, absoluut niet. Dat is een unieke gang van Christus geweest. Hij kon alleen de Vader bevredigen in de vervulling van al de geboden, in de vervulling van alle gerechtigheid, als borg voor zijn kerk. Daarin was hij geen voorbeeld, maar voorloper, plaatsbekleder. De plaatsbekleding van Christus, dat is de kracht van de zaligheid. Daar is geen mens toe in staat. Maar die wet, die claim der wet, neemt de Heer niet weg. Daar moet aan voldaan worden. Maar dan is Christus de eerste in de wedergeboorte. Dan is Christus de eerste in de gemeenschap. En dan blijft Hij de eerste in het voorgaan van zijn kerk. En dan heb je ook die vruchtbaarmakende werking des Heilige Geestes. En zelfs daar volgt uit de verzekering des Heilige Geestes. Want Paulus zegt, wij zijn nu nader toen we eerst geloofd hadden. Die verzegeling des Heilige Geestes is dikwijls een nadere weldaad. Dat moet je echt zeggen. Dan moet je net wat de Heer Jezus tot Petrus zegt, als ik eens bekeerd zal zijn, standen in het geestelijke leven. Kijk, rangen en standen, dat is niet van toepassing. Nee, het is een nadere weg. Het is een diepere weg, een verdere weg. Niet een opklimmen op de Jacobsladder, gaat juist naar beneden. Steek af naar de diepte. Dan draag gij veel vrucht. Blijf door mij en ik er niet. Dan draag gij veel vrucht. Daartoe zijt gij uitverkoren. En dan komt de lofzang. Hè? Want dan komt de lofzang. Dat had David al begonnen te zeggen, dat de Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Daarin geeft Hij volkomen de Heere de eer. Maar dan komt ook de wandel van die vrucht. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in het land der leven. Dat betekent, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren. Ik zal zijn lof vertellen. Aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Ik zal zijn rechten verkondigen. Ik zal de Heeren dankzegging offeranden. Des geklangs, dat betekent dat. En dat blijft niet beperkt tussen God en je ziel. Daar is het geschied, daar is het geboren. Maar dat heeft ook uitwerking. Dat is als een druppel olie op het water. Dat drijft helemaal uit. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in het land der levenden. Dat is ten eerste de huisgenoten des geloofs. Als die ook in die gangen gaan. Kijk, Gods volk had ook veel weerklank, omdat ze allemaal daar kennis aan hadden. Waarom is er geen weerklank op de bergen? Men heeft er geen kennis meer aan. Dan leef je oppervlakkig, godsdienstig, oppervlakkig. En als de Heer een wonder in je leven doet, in de openbaring van Christus en de ziel, dan gaat het niet meer over een uitreding. Dat moet je echt zeggen. Dan word je als in het paradijs gezet. Dan word je in de ruimte gezet. Dan hebt Christus zodanig je leven ingenomen. Ja, en dat zijn maar uurtjes van korte duurtjes, maar dat heeft wel een langdurige uitwerking, dat moet ik wel echt zeggen. Als je zo door de Heer bezocht bent in zijn genade, God heeft zijn trouw in Israël nooit gekrenkt, dan laat de Heer je eerst dat de revue passeren in welke zaken je zijn trouw hebt gekrenkt. In welke zaken van nalatigheid en van bedrijf, want er is wel zoveel reden dat de Heer je voorbij gaat. Nou, dan gaat de ziel allemaal toestemmen. En daarin steekt de Heer af met zijn kerk, naar de diepte. Waar nou dat wonder van vrije genade verheerlijkt wordt. dat de ziel rechteloos wordt. De banden des doods hadden mij omvangen, de angsten der hel hadden mij getroffen. En daar is David, heb niks meer te verliezen, ik vond benauwdheid en droefenis. En daar wordt het geboren. Maar ik riep de naam des Heren aan. Nou, eer dat de ziel om genade gaat smeken, dan moet je wel eerst alles uit handen geslagen worden. Dus dat betekent al die goedkope gebeden, daar geef je dan geen cent meer voor. Nee, dat wordt ook nooit verhoord. Je zit heel niet om verhoring verlegen. Dat blijkt wel hoor, als er nader zielenonderzoek, daar is nou het huisbezoek voor. En dat bij Gods volk op die gezelschappen, op die echte gezelschappen, dan deden ze niks anders als huisbezoek. Dan gingen ze elkaar onderzoeken. En ook vanuit de zelfkennis natuurlijk, niet vanuit de hoogte. En als dat enigszins gehoord werd, dan volgde er gelijk al een bestraffing. Want die mensen gingen toch zo eerlijk met zielen om. Daar was heel de wereld voor die mensen vergaan. Ik weet het uit mijn eigen leven, als de Heer je dan zo opzoekt met zijn opzoekende zondagsliefde, dan ben je niet meer geschikt om te werken. Ik moest soms een dag thuis blijven, ik was er niet meer voor geschikt. Nou, dan zeg ik, Heer, neem dat maar enigszins weg, want je zou niet meer kunnen wandelen in deze wereld. Dan word je zo overstelpt door de genade en de liefde Gods. Dan word je overal voor ongeschikt. Want dat is het hemelleven. De hemelingen zijn echt voor de aarde niet meer geschikt. Nou. En Gods gestorven volk ook niet meer. Ze zouden het omkeren in de graf. Die zijn al met hun ziel bij de Heere. Die willen nooit meer terug. Even een zijweg. Kun je zien wat dat voor Lazarus is geweest. En voor die jongeling Tenain. Dat hun wedergeboren ziel teruggeroepen werd in het lichaam. Ontzaggelijk. Maar omdat God het heeft gedaan, omdat het op bevel des Heren geschiedde, was het voor hen ook een aangenaamheid. Hè, dat Lazarus nog in de gemeenschap met Christus nog enige dagen of jaren heeft mogen leven. Ja, op deze wereld. Om zijn lof te vertellen. Ook weer om zijn lof te vertellen. Want dat komt hier ook duidelijk in uit. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. En je moet niet denken dat dat nou buiten de nuchterheid valt. Als de Heer mijn ziel overstelt met zijn liefde, dat je dan eens niet meer, nee, je bent niet geschikt voor het aardse leven meer. Dan laat de Heer je wel zodanig van het hemelleven genieten, zoals Paulus werd opgetrokken tot in de derde hemel, met die onuitsprekelijke dingen gezien. Nou, als het aan die man gelegen had, had hij nooit meer teruggekeerd. Maar de Heer achtte het noodzakelijk dat hij nog aan deze zijde van het graf, hij zegt het zelf ook, het is nuttiger om in het vlees te blijven, om u lieden, ja. Paulus zegt ook, de eigenschappen des geloofs, dat bestaat ook uit waakzaamheid, nuchterheid. Je moet niet denken, als je overstelpt wordt van de liefde, dat je dan niet meer nuchter bent. Oh ja, zeker wel, wel juist. Ik zal wandelen, kijk, dat zegt hier David, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren, in de landen der levenden, om te verkondigen, Jacob zijn zonde en Israël zijn overtreding. Dan krijg ik er zo'n lust in, net als Micha. Die dapperlijk dat uitgetuigt om dat te mogen betrachten. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Daar heb je het. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Dat was niet een overtreffende trapuitspraak. Nou, het was zo. Alle mensen zijn leugenaars. Niet in absolute zin gesproken, want de Heer heeft altijd zijn 7000 die de knie voor Baal niet buigen. Ik zeide in mijn haasten, dat is wanneer ik door het zware lijden haaste om te ontvluchten, of als anderen het verstaan, haastige woorden mij liet ontvallen. Ja, dat geloof ik toch niet. Ik zeide in mijn haasten, David had zo'n snelheid in dat wandelen voor het aangezicht des Heren, dat hij dat getuigenis laat klinken. Het is niet in mijn overhaasting, nee. Het is in de snelheid des geloofs dat hij dat zegt. Alle mensen zijn leugenaars, want dat was waar. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Dan ga je de bigger picture zien zoals God het ziet. Zoals God het gevallen mensdom ziet. Dus David die spreekt hier niet in de doorvloeiing der liefde. Dat hij zijn eigen daar allemaal boven verheft. Nee, ik zeide in mijn haasten. Moet je goed verstaan, de gelovige haasten niet. Maar dan krijgt de gelovige wel haast om oprecht voor het aangezicht des Heren te wandelen en om zijn lof te vertellen. Ik zeide in mijn haaste, het moest eruit. Dat betekent dat. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Nou, we kunnen daar niks tegenover stellen. We kunnen tegenover de genade geen weldaad stellen om God te bevredigen. Want hij is bevredigd, de Heere is bevredigd. In het leven bij al zijn volk, maar dan krijgen ze zich wel over. Dan krijgen ze haast mee om de Heere het zijne te geven, betekent dat. Wat zal ik de Heere vergelden? Het zijne geven. Vooral zijn weldaden mij bij bewezen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Vergelden. Geef de Heere het zijne. Dank God in alles. Dat is gauw gezegd. Want de mens weet de betrachting daar niet van. Als de Heere het hem niet geeft. Hoe zal ik de Heere vergelden? Vooral zijn weldaden mij bewezen. En dan zegt David waarin dat bestaat. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Ik zal de beker der verlossing opnemen en de naam des Heeren aanroepen. En nu komt hij nog nader tot die uitklaring van wat dat betekent. Ik zal mijn gelofte, zal ik den Heeren betalen. Nu in tegenwoordigheid van al zijn volk. Het doet belofte. Het is beter dat gij niet belooft als gij belooft en niet betaalt. Dan moet je ook betalen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu in tegenwoordigheid van al zijn volk. Dat geschiet publiek. Warburton had ooit de Heer eens beloofd dat als hij in Londen zou komen, dat hij Huntington zou bezoeken vanuit de gemeenschap. Hoor. Dat is geen gezelligheidsbezoekje geweest. En toen kwam hij in Londen en toen herinnerde de Heer naar zijn belofte. En toen kon hij dat niet meer ontgaan. Maar zijn knieën stieten tegen elkaar, want Hunting stond bekend als een zeer geoefend man. Die mensen heb je niet meer. Je kunt ze niet meer aanwijzen. Er is geen één dominee geoefend. Kennen ze het wel? Als ze al die roepende zonden kunnen laten leggen. David kon het niet hoor. Daarom was het de krijgsknecht. Hij moest al die vijanden uitroeien. En dat was de krijg des Heren. Mijn gelofte zal ik de Heren betalen. David, wat was die belofte? Die ik gedaan heb toen ik in groot gevaar des doods was. Saul met zijn heer legers mij steeds vervolgde, alsof de profeet zei, ik zal de Heere openlijk danken vanwege al de verlossingen die hij mij gedaan heeft. Net zoals Jacob de Heer een belofte deed, te Bethel. Heere, als gij nou al die jaren bij Laban met mij zal zijn, dan zult gij mijn God zijn. En dan zal ik u een altaar bouwen. En Jacob bouwde er ook een altaar. Maar dat heeft hij dan ook wel heel zijn leven gedaan. Kijk maar, toen hij teruggeroepen werd om weer naar Bethel te gaan. Hè, toen moesten alle afgoden, sieraden, ringen, alles moest begraven worden. Want Jacob zegt, we gaan weer de Heere ontmoeten. We gaan de Heere aanbidden, publiek aanbidden, openlijke godsdienstoefening. Ik zal mijn gelofte, zal ik de Heere betalen. Nou, dan moet je dan maar eens goed nadenken in je leven. Want als je beloofd hebt, moet je betalen. Daar komt echt de Heer op terug. Daar komt echt de Heer op terug. En de Heer is het waard om die belofte te doen. Dat is ook om met hem in verbond te treden. De oudvaders hadden daar bijna allemaal kennis aan. Om met de Heer een persoonlijk verbond te maken. Of weet je niet wat ik het nou over heb. Dat is niet het verbond Gods. Maar om met de Heer een verbond te maken. Zoals Job een verbond met zijn oog had gesloten. Zo hebben ook vele heiligen een persoonlijk verbond met God gemaakt. En daar hielden ze zich aan. En als ze dat maar enigszins lieten varen. Ja, dan gingen ze weer door de benauwdheid heen. Om dat weer te herstellen. Wat is de Heere nou waard? Wat zou je nou de Heere vergelden voor al zijn weldaad? Als je dat claimt in je leven. Wat heb daar tegenover gestaan? Wat staat daar tegenover? Nou, kom maar naar voren. En vertel het maar. Dat moet toch kunnen leiden? En vroeger kon dat leiden. Ik heb er zelf onderverkeerd onder dat volk gehad. En de Heere heb het me ook believen te leren. Een leerling op de school van Christus, die komt nooit gearriveerd aan zeggende, nou heb ik het geleerd. Nee, daar is geen plafond in die kerk. Daar is geen plafond. Wel een opwas, maar die opwas is naar beneden. Steek af naar de diepte. En dan wordt het een steeds groter wonder, want dat vlees, dat blijf je aankleven. De Heere laat je wel eens, ja, niet op die weg, op de smalle weg. Er zal geen dwaas zich aan een steen stoten. En een ezel stoot zich in het gemeen twee keer in dezelfde steen. En dan kom je erachter dat je nog dommer bent als een ezel. Dan kom je achter en zegt Ager, ik ben erachter gekomen dat ik heel geen mensenverstand heb. En dat ik de wetenschap der heiligen niet heb gekend. Maar Salomo vroeg de Heere om wijsheid en wetenschap. Dus je moet nou niet denken dat het er niet toe doet. Dat je maar als een stomme ezel het leven kent. Dat is niet de bedoeling, want dat is Gods bedoeling ook niet. Nee, nee. Ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Mijn oog zal op u zijn. Dat betekent, ik zal u wijsheid leren. Door de wijsheid Gods, welke Christus is. En ik zal u wetenschap schenken. Verstand betekent dat. Met goddelijk licht bestraald. Wat dat betreft hoef je met Gods volk geen medelijden te hebben. Want die zijn van God onderwezen. Ze krijgen verstand. De Heere wil dat je kennis hebt van alle dingen. En als je maar je eigen daar slachtoffer op ondergedraagt, onder die domheid en onder die onkunde, dat is een schrikkelijke waangestalte in het Koninkrijk der Hemel. We zullen er eerst eens van zingen, gemeente. En wel van dat zevende en 7, 8 en 9, Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genaam vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen, vermelden, uitdragen, uitbezuinen. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen. Hem onder al zijn gunstgenoten prijzen, aanprijzen. Hoe kostelijk is in zere ogen dood. Och Heer, ik ben, oh ja, ik ben uw knecht. En wat er verder volgt, 7, 8 en 9, Psalm 116.
David komt dat twee keer te benoemen in vers 14 en in vers 18. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen in tegenwoordigheid van al zijn volk. Waar bestaat het uit? Als de Heere je trouw beloofd heeft, dan ga je ook God trouw beloven. Daar bestaat het uit. Dan blijf je zijn zaak getrouw. Dan moet je nagaan, dat gold ook voor al de discipelen, behalve Judas, dat Petrus dan, als hij zijn naam verloochend, naar buiten gaat om bitterlijk te wenen, want hij had die gelofte verbroken. En de Heere bleef getrouw. En dat was de reden waarom hij in tranen uitbarst. En het waren meest zielentranen, dat kan je wel aannemen. Want als dat verbroken wordt, je hebt de Heere trouw beloofd, op grond van zijn trouw, want hij heeft zijn trouw in Israël nog gebracht. Hij blijft getrouw. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Dus dat komt er wel op aan. Dat die belofte, ik zal u offeren een offerande van dankzegging, dat is die vervulling van die gelofte. Ik zal de Heere mijn gelofte betalen. Dat staat altijd in het kader van de dankbaarheid. Verzelf natuurlijk niet in het kader van verlossing, want daar participeert Gods volk niet in mij. Dat is eenzijdige, dat is eenrichtingsverkeer. De genade in Christus is eenrichtingsverkeer. En dat zal Gods volk altijd blijven erkennen, omdat het genade blijft genade, ook als wij de zaak des Heren getrouw mogen zijn, daar wordt niks van in rekening gebracht. Nee, dat is altijd het kenmerk, wij hebben maar gedaan wat we schuldig zijn te doen. Oh, wat wordt dat toch overroeld in onze dagen. Allemaal arme zondaren, allemaal bedelaars, zegt Pieter Vries. Ja, maar de Heer maakt van bedelaars soldaten. Dat hoor je nou nooit. Ja, de mens blijft een bedelaar en allemaal slachtoffertaal en slachtofferrollen. Dat is het niet. Nou, absoluut niet. Een mens is helemaal geen bedelaar als Christus hem vindt op het vlakke des velds. Vertreden in je geboortebloed, dan ben je geen bedelaar. Dat is allemaal Arminiaanse participatie. Heel nederig, heel klein, maar het is allemaal niks hoor. Het zijn allemaal opgeblazen ballonnen. De Heere bedelt zijn volk, maar goed verstaan, als bevelhebber hoor, niet als een bedelaar. Maar de Heere is gekomen in een bedelaarsgestalte, in de trappen van zijn vernedering, om ons zalig te maken. Wat heb je nou voor de zaak van de Heer over? Of mag het je niks kosten? Hoe moet ik dat onder woorden brengen? Nou, in Davids leven is het wel openbaar gekomen dat hij de Heere trouw had beloofd. Want van afgoderij moest David niks hebben. En het is onder Davids koningschap ook niet gebeurd dat het volk afvoereerde. David was de man van Gods hart omdat hij ook het volk kon bewegen om de naam des Heren te loven. David kon zo voor het volk van de werken des Heren getuigen dat het volk ervan overtuigd raakte dat God alleen de eer moest krijgen. Dat zie je dikwijls in het leven en optreden van David. Dat was niet zonder zonde. Die gruwelijke volkstelling en de zonde met Bathsheba. Ja. Maar er is geen licht zo groot of er is wel een schaduwzijde. Maar aan Christus is geen schaduwzijde. Want als van hem gezegd wordt, hij is het licht der wereld, dan straalt hij 360 graden. Dan straalt hij 360 graden. Gelijk de zon straalt in zijn volle omvang. De zonne der gerechtigheid. Een ster die wordt beschenen en die weerkaatst maar aan één zijde. Aan elke ster is er een schaduwzijde. Maar aan de zonne der gerechtigheid is geen schaduwzijde. Want hij is de bron van alle goed. Hij is de bron van alle licht. De Heer was David alles waard. Ik zal de Heer offeren, een offerande van dankzegging. En waar bestond dat uit? In de offering van zijn ganse leven in de dienst des Heren. Het was een lofoffer. David die wenste al zijn dagen te wonen in het huis des Heren. Dat moet je goed verstaan. Hij wenste daarin te wandelen. Hij wenste daarin te verkeren. Ook als hij ten strijde trok. Dan wenst hij te handelen. Dan wenst hij te wandelen in het huis des Heren. Dat betekent in de gemeenschap met zijn God. David heeft nooit eigenhandig strijd gevoerd. Altijd vroeg hij de mond des Heren. Ik ken geen man die zo nabij de Heren leeft als David. Juist in zijn strijd. Hij liet de Heere in alles beslissen. In alles beslissen. En dat betekent natuurlijk niet, want als David voor Abjatar de priester staat, dan eist hij de toonbroden. Want hij zegt, anders sterven we van de honger.
Dat haalt de Heer Jezus nog aan tegenover de Farizeeën. Je hebt nooit gehoord dat David de toonbroden eiste, die alleen voor de priesters bestemd waren. Maar noodbreekwetten, hoe krijg ik bij God klaar, om het zomaar eens te zeggen? Hoe heeft Simson dat klaar gekregen? Noodbreekwetten. Die genezen Samaritaan van zijn melaatsheid uit de 10 noodbrakwetten. Hij was al gered toen hij op weg was en hij keerde weer tot de echte hoge priester. Hij brak door de wet heen. Hoe kom je in het einde van de wet? Noodbreekwetten. Angsten der hel hadden mij getroffen. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En dan breekt David door de wet heen. Maar ik riep de naam des Heren aan. Want de duivel zegt, nou mag je de naam des Heren niet meer aanroepen. Want de Heer heb je verlaten. De Heer heb je vergeten. De Heer heb je overgegeven. En dan breekt noodwetten. De naam des Heren aanroepen. Die Samaritaan keerde terug. Want God moest de eer ontvangen van zijn genezing. Daar kon geen duivel in zijn leven tegenhouden. Ja, dat moet wel gekend worden. Dat moet wel gekend worden, want anders zou God nooit de vrucht ontvangen. De toegerekende gerechtigheid van Christus is zo vruchtbaar dat er ook de dankbaarheid uit Christus voortvloeit. Ja? Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Daar heb je de dankbaarheid. Daar heb je het leven der dankbaarheid. Ja, en daar kun je niks in verdienen hoor. Omdat de Heer het waard is, dan zullen we het opnemen voor zijn zaak en voor zijn naam. Oh, en als daarin gelekt wordt, dat wordt die ziel dan zo tot schuld. Dan kun je niet wachten op een antwoord des Heren. Moet de Heer direct antwoorden. Al dat wachtwoorden. Dat gaat allemaal voorbij. Dat gaat allemaal voorbij. En er wordt Gods naam mee gelasterd. Want dan krijg je nooit echt verhoring op. Nee, zo werkt de Heer niet. De Heer werkt altijd in directe zin wat dat betreft. Ja, wacht op de Heer, zij het sterk. Ja, wacht op de Heer. Dat is in verwachtende zin na ontvangen genade. Dat is niet de onbekeerde is dat gesteld, maar de bekeerde, de kinderen Gods is dat gesteld. Ze kunnen ook des Heeren tijd afwachten, niet in lijdelijke zin, maar in verwachtende zin. Ja, nou, dan moeten we overonder gaan beginnen. Dan zeg je, jongen, er is zoveel te verkrijgen in het kader van het Koninkrijk Gods. Dat heb ik nog geweten. Ja, nou, de Heer zal dan zeggen, je had toch mijn woord. Er staat toch alles in verklaard. Maar je zat niet om de verklaring verlegen. Je zat niet om de vruchtbaarheid verlegen. Je zat niet om de verhoring Gods verlegen. Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Kun je dat nou vertellen in je leven? Uit het wonder, hè? In het kader de banden des doods hadden mij ontvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik heb zoveel mensen ontmoet. En die konden voor zoveel uitreddingen spreken. Ik zeg maar, wat betekent de naam van Christus dan voor hem? Er stond de wagen stil. Allemaal vrome huisjes, heilige tempeltjes. Ja. Ik hoor die man nog zeggen. Hij zegt, in deze kamer komt alleen Gods volk. Hij zegt, dan moet jij eruit. En het vuur sprong van haat in zijn ogen. Maar omdat dat niet meer ontdekt wordt in onze dagen, heb je in de kerken geen vijandschap meer. Ze likken elkaar af. Ze likken elkaar gewoon af. Allemaal kinderen van God. Het is het grootste bedrog wat er plaatsvindt. Dat dynamiet wat Stefanus erin lag, dat wordt gemist in onze dagen. Want die vijandschap die moet tot explosie komen. Dat is echt noodzakelijk, dat is absoluut noodzakelijk. En als er een nagemaakt kind van God in die gezelschap, dan duurde het geen 5 minuten, dan was die al openbaar gemaakt. Mens maakt zich openbaar. Vrouw meepraten, oh, hoe kom je eraan, vertel het eens. En er viel de stilte en dan luisterde iedereen. En dan kon hij er niks vertellen. Of als het was namaakpraat, werd hij echt gelijk finaal ontmaskerd. Nou, dat is helemaal zoek in onze dagen. Mensen. Wat een vijandschap. Als je een vijand van bestraffing en ontdekking bent, wat ben je dan? Een verklaarde vijand. Gods volk wil juist gedurig ontdekt worden. Stel mijn oogmerk aan de dag, Heer. Want vertrouw mezelf niet. Is dat nou je leven? Anders wordt nooit de lof geboren. Laat staan de gelofte. Want dan blijkt dat je nog nooit de gelofte aan de Heer gedaan hebt. Weet je wat dat betekent? God is niks waard in je leven. Het is helemaal niks waard. Je ziet me vroom te babbelen, maar God is uiteindelijk niks waard. Geen cent. Zij het getrouwd tot de dood. Dan gaan ze er handtekening onder schrijven. En die handtekening moet Christus nog reinigen met zijn bloed. Anders komt er ook niks van terecht. God houdt zijn eigen werk in stand. Ik zal mijn gelofte de Heer betalen. Nu, in tegenwoordigheid. Dus David zegt niet morgen. Ik zal het wel een keer doen. Nee, hij zegt nu in tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren. In de voorhof van het huis des Heren? Ja. Want ook in de voorhof, er staan nog zoveel onbekeerde mensen. Daar moet ik het juist prediken. Want David, die was doorkneed in de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Hij had een diepe blik in de verbonden der belofte. Het wordt niet meer gekend. Ja, het wordt gekend. Je buiten een lege plaats hoor, dat zal ik je wel vertellen. In de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja! Dus dat is al bij voorbaat gezegd. Want Christus zegt, ik heb de wereld overwonnen. Dan kun je toch wel halleluja aan toevoegen. Niet aan toevoegen, als een werk. Nou, als een lofzang. Als een lofzang. Ik heb de wereld overwonnen. Halleluja, zegt al God. Daar is de hemel mee gevuld met halleluja. In de voorhoven van het huis des Heren. Want ook die heidenen die van verre staan, moeten nog toegebracht worden. Ik zal mijn gelofte des Heren betalen. Daar gaat de bezuin aan de mond. Nu, in tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren. Want David die had ook een grote lust dat al die onbekeerde mensen nog toegebracht zouden worden tot de gemeente die zalig moet worden. Amen. Heren, dat het ook, ja, dat we daarmee in verwachting zouden zijn om altijd tweelingen te baren. En niemand blijft jongeloos. Zelfs tot de onvruchtbare wordt gezegd. Breek uit in menigte. Want de onvruchtbare zal meer kinderen hebben als die de man heeft. Dat zal de inleving zijn bij de meest vruchtbare. Die gij in het koninkrijk werkzaam maakt. Ach, gij de pers alleen getreden. Want dan hoor ik een Paulus zeggen. Ik ontijdig geborene. Een misvormd kind, zegt hij. Heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. O Heer, deel het toch mee. Deel het toch mee. Want gij wilt een vruchtbare kerk, gelijk de bruid in het hooglied daarvan getuigt. Kom noordenwind en doorwaai ons hof. Neem al die vrome ongerechtigheid eruit. En mochten we vervuld zijn met de lof des Heren. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog 10 en 11 van Psalm 116. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelof te brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. In het heiligdom geen werk, liefde en lof. Ja, en dat klinkt tot aan de einde der aarde, waar het volk vergaderd is. Daar wordt het volk vergaderd. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. In de voorhof, waar er nog zielen worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden. 10 en 11 in Psalm 116.
Yeah.
des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.